We gaan ons vanavond bezighouden met het boek Numeri. U weet het, we proberen de karakteristieken, de bijzondere kenmerken van een Bijbelboek te overzien en eigenlijk te overdenken, zodat het bij ons een zegen gaat bewerken als we het zelf gaan bestuderen. Nu kun je in één avond de inhoud van zo'n Bijbelboek nooit helemaal benoemen. Dat gaat niet. Toch zijn er ook vanavond weer heel veel dingen in één Bijbelboek die meer dan de moeite waard zijn. En ik wil met jullie beginnen met een paar teksten te lezen uit het boek Numeri, uit hoofdstuk 5, 6, 9 en 10. Hoofdstuk 5, het eind van hoofdstuk 5, vers 29. Dit is de wet op gevallen van jaloersheid als een vrouw zich misgaan heeft tegenover haar man en zich verontreinigd heeft. Of als over een man de geest van jaloersheid is gekomen, zodat hij jaloers is ten aanzien van zijn vrouw. Hij zal de vrouw voor het aangezicht des Heren stellen en de priester zal heel deze wet op haar toepassen. De man zal vrij zijn van ongerechtigheid, maar de vrouw zal haar ongerechtigheid dragen. De Heere sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zegt tot hen, wanneer iemand, man of vrouw, een bijzondere gelofte wil afleggen, de Nazireergelofte, om zich aan de Heere te wijden, dan zal hij zich van wijn en bedwelmende drank onthouden, geen azijn van wijn of van bedwelmende drank drinken, nog enige uit druiven bereide drank en geen druiven eten, nog verse, nog gedroogde. Al de tijd van zijn Nazireërschap zal hij niets eten dat van de wijnstok afkomstig is, van de pitten af tot de toppen van de ranken toe. Al de tijd van zijn Nazireërsgelofte zal geen scheermes over zijn hoofd komen. Totdat de tijd voor welke hij zich aan de Heere gewijd heeft ten einde is, zal hij heilig zijn. Hij zal zijn hoofdhaar lang laten groeien. Al de tijd dat hij zich aan de Heere gewijd heeft, zal hij bij geen doden komen, aan zijn vader nog zijn moeder, aan zijn broeder nog zijn zuster mag hij zich na hun sterven verontreinigen, want het Nazireërschap zijns Gods is op zijn hoofd. En dan hoofdstuk 6, aan het eind. Voor u heel bekend misschien, omdat u het elke zondag hoort. De Heere nu sprak tot Mozes, spreekt tot Aaron en zijn zonen, zo zult gij de Israëlieten zegenen. De Heere, of Yahweh, zegene u en behoede u. De Heere, Yahweh, doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere, verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zo zullen ze mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen. En dan hoofdstuk 9. De Heere sprak tot Mozes in de woestijn Sinaï in het tweede jaar na hun uittocht uit het land Egypte in de eerste maand. De Israëlieten zullen nu het Pascha vieren op de daarvoor bepaalde tijd. Op de 14e dag van deze maand, in de avondschemering, zult gij het vieren op de daarvoor bepaalde tijd naar al de inzettingen en verordeningen die daarop betrekking hebben, zult gij het vieren. En dan vers 9. Toen sprak de Heere tot Mozes, spreek tot de Israëlieten, wanneer iemand onrein is door aanraking van een lijk of op een verre reis is, het geldt zowel voor u als voor uw nageslacht, dan zal hij toch des Heere Pascha vieren in de tweede maand, op de 14e dag in de avondschemering. Hoofdstuk 10. De Heere sprak tot Mozes, maak u 2 zilveren trompetten van gedreven werk, zult gij deze maken om u te dienen tot het samenroepen van de vergadering en tot het opbreken van de legerplaatsen. Vers 11, in het tweede jaar, in de tweede maand, op de 20e dag van de maand, trok de wolk van boven de tabernakel der getuigenis op. Dan nog 1 tekst, het komt uit hoofdstuk 17. 17. Vers 8, toen Mozes de volgende dag de tent der getuigenis binnenging, ziet de staf van Aaron voor het huis van Levi bloeide. Hij had bloesem voortgebracht, bloemen gedragen en amandelen doen rijpen. Tot zover. Ik hoop dat we na de pauze niet te veel vragen hebben. Ik ga u niet beïnvloeden. Maar er is namelijk na de pauze nog een apart stuk wat ik eigenlijk toch wel heel graag met jullie zou willen delen. En dat is het stukje over Biliam. Dat komt namelijk ook voor in dit Bijbelboek. Hoofdstuk 22, 23, 24. En dat vind ik zelf heel erg belangrijk voor vandaag. Als een profetisch vergezicht. Maar we zien, we wachten af hoe het gaat. Numeri. Het woord numeri heeft te maken met getal, met tellen. En dat heeft te maken met het tellen van het volk. Het volk wordt geteld. En daarom is het begin van Numeri een beetje dor, een beetje saai, want het zijn alleen maar getallen en namen. En je vraagt je af, wat heb ik daaraan, wat moet ik daarmee? Nu, ook als er getallen en als er namen genoemd worden, heeft het te maken met de Heere God zelf. En laat het in elk geval zien dat hij telt. We laten onze kinderen wel eens zingen, onder miljoenen heeft hij jou in het oog. En we geloven dat ook. De Heere ziet ons, hij kent ons. Hij weet zelfs van onze haren. Ze zijn alle geteld, je houdt het eigenlijk niet voor mogelijk. En niemand van ons kan een haar wit of zwart maken, zegt de Bijbel. En u zegt, ja, maar dat kan vandaag wel hoor. We hebben kleurstoffen en ammoniak, we komen een heel eind. Nou, maar we snappen het best. We kunnen het wel een beetje bijkleuren, maar we kunnen geen originaliteit veranderen. We hebben te maken met iemand die ons kent, die ons ziet, die precies weet hoe we in elkaar zitten, hoe wij verdriet verwerken, hoe we moeite verwerken, hoe we een val uit een boom verwerken, hoe we afscheid nemen van verwerken, hoe we een huwelijksdag verwerken. Ik kijk gewoon even een beetje rond van een paar dingen die we nu niet allemaal afgelopen dagen hebben meegemaakt. We weten niet van elkaar hoe we in elkaar zitten, maar de Heere God weet het wel. Hij heeft ons gemaakt, hij is onze schepper. En ik ben zo blij dat de Heere mij kent, helemaal, van het begin tot het einde, van hoofdschedel naar voetzool. Hij weet precies wat voor maaksel ik ben. En dat geeft mij geweldige troost, want het is juist die de schepper is, die ook tegen mij zegt, ik draag je. Onder jou zijn eeuwige armen. En mijn zegenende handen zijn boven je. Hij laat ons niet in de steek, hij laat ons niet los, hij laat ons niet zomaar zwemmen. Hij is er voor ons. En dat is een geweldige troost voor iedereen die de Heer Jezus kent als zijn heiland en als zijn verlosser. Te weten, te beseffen dat de Heer Jezus de goede herder is. En dat die goede herder het belang van de schapen echt ziet. Dat het hem ter harte gaat als een schaap wat afwijkt. Gevaar loopt. Hij zorgt. Hij verbindt. Hij heelt. Hij voedt. Hij koestert. Het is een geweldige troost voor elk kind van God te weten dat God zelf onze vader is. En dat de Heer Jezus onze goede herder is. Maar hij weet ook waar je woont. Hij telt. We hebben het over diversiteit in zo'n gezelschap als vanavond. Maar hij telt. En hij ziet die ene grote gemeente. En ik hoop dat u daarbij hoort. Ik vraag u dus niet tot welke administratieve eenheid u behoort. Want dat kan heel divers zijn. En sommigen zitten misschien wel hier zeggen, ik hoor eigenlijk nergens bij. Ik ben nergens In een soort kerkelijk register opgeschreven. Maar het gaat mij erom dat alle die leven uit God hebben, bij de gemeente horen, bij het lichaam van Christus horen, bij het hoofd horen, hij het hoofd en wij de leden. En ik hoop dat iedereen daar ook echt zeker van is, dat het geloof in de Heer Jezus echt onze basis is voor eeuwig heil, voor gelukkig, zegenrijk en voor een schitterende toekomst. Een zegenrijk leven en een schitterende toekomst. En God telt. Hij ziet zijn volk in de oude dag, boek Numeri, rondom die tabernakel. Die tabernakel zette hij daar centraal. Dat was binnen de legerplaats. Dat was dus niet buiten de legerplaats. Daar heb ik het al over gehad de vorige keer. Maar binnen de legerplaats. Het centrum van de legerplaats van het hele kampement. Dat was de tabernakel. En de stammen lagen daar omheen. In vier vendels, zoals de Bijbel dat zegt, van drie. Gewoon windrichting, vier keer drie. De levieten lagen er tussenin, die waren wat dichter bij de tabernakel gelegen. Maar die vier vendels, die vier groepen van drie stammen, die waren daar. En God telde ze, God zag ze. Hoe zou dat vandaag zijn? Wij hebben het misschien wel over het aantal leden van onze club. En wij, of het aantal bezoekers van onze dienst. Ik weet niet wat er allemaal geteld wordt. Of het aantal bandjes, of het aantal boekjes. Vul maar iets in. Maar de Heere telt de zielen. Hij kent ze. Hij kent jou, hij kent mij. Hij weet precies hoe wij ten aanzien van zijn huis gelegerd zijn. Ik heb het nu anders gezegd, maar daar komt het dan toch op neer. Dat hij ons ziet in relatie tot zijn eigen huis. En elke stam had een bepaalde functie, had een bepaald doel. En het was niet aan de verkiezingen van 22 november overgelaten om uit te maken wie wat zou doen in het huis des Heren. Ik bedoel dus, wees voorzichtig met het zomaar verschuiven van taken. Dat gaat in de politiek wel. Je kunt een andere club krijgen, een andere richting, links of rechts, meer rood of minder rood. Maar in de dienst van de Heere God kan dat niet. Er is maar één dienst en dat is zijn dienst. En hij bepaalt de dienst. En hij ziet ons in onze verantwoordelijkheid rondom zijn huis. En dat mag wel een keer doordringen, dat we niet als een individu voor onszelf zijn en dat God een beetje voor ons moet zorgen, dat hij er is om ons overeind te houden. Dat doet hij wel. Hij zorgt voor je. Hij laat je niet vallen. Hij laat je nooit alleen. Hij zal er echt voor zorgen dat je niet verdwaalt in de woestijn. Maar in de allereerste plaats is het zo dat wij er voor hem zijn en niet dat hij er voor ons is. Dat is een beetje raar en misschien een beetje vreemd, want we willen zelf graag een kick, we willen zelf een zegen, terwijl de Heere zegt, nee, maar ik wil graag dat jij rondom mijn huis ligt en dat jij voor mij een dienst verricht. Ik hoop dat je je eigen leven wilt inrichten in relatie tot het huis van God. Nu ga ik het iets preciseren, iets dichterbij halen. Ik hoop dat jij je eigen leven inricht rondom hem die in het huis van God alles is. Ik zal u een voorbeeld geven. Als in de hemel een troon zichtbaar wordt en de glorie van God zichtbaar wordt, dan gaat uiteindelijk alles weg en blijft er één over. In het midden van de troon, in het midden van de levende wezens, in het midden van de oudsten, een lam staande als geslacht. Dat blijft over. Alleen de Heer Jezus. En ik vraag me echt af, hoe is mijn leven ingericht rondom hem? Want hij is de Heer van dat huis, zegt de Bijbel in Hebreeën, hoofdstuk 1 en 2 en 3. De Heer Jezus, om hem gaat het in de hemel. En de Heer Jezus is het om wie het gaat hier op aarde. De Heer Jezus is het die Heer is van zijn huis. En als wij ons rondom het huis van God legeren, dat huis van God centraal stellen, stellen we hem centraal. Niet onze kleur, onze visie, heeft er niet mee te maken. Christus zelf, het is een persoon, het is iemand. En als hij het centrum is van ons denken en van ons leven, dan ben ik er ook zeker van dat er iets bijzonders gaat gebeuren. Het boek Numeri helpt ons op weg. Gaat het altijd goed? Nou, dat blijkt onmiddellijk van niet. Al in hoofdstuk 5 is er een jaloerse echtgenoot. Dat is een hele rare geschiedenis, want we hebben daar geen flauw benul van voor vandaag. Een echtgenoot was jaloers geworden, had het vermoeden dat zijn vrouw misschien wel een beetje ontrouw was geweest. Bracht zijn vrouw dan bij de priesters. Haar hoofdhaar werd losgemaakt. Houd dat even vast, dat hoofdhaar, want dat komt in nummer 6 weer terug. En dan moest die vrouw een soort spijsoffer op haar hand leggen. Dat was dan haar leven. Ze moest de stof van de vloer van de tabernakel eten. Drinken, aangemaakt met water. Nou, een beetje modderwater of zo. Een beetje troebel water, ik weet niet hoe je dat noemen moet precies. En als ze ontrouw zou zijn, dan zou haar buik opzwellen en dan zou haar heup invallen. U mag het zelf lezen, nummer 5. Je kunt je eigenlijk niet voorstellen hoe dit vandaag gewoon praktisch zou moeten worden ingevuld. Stel je voor dat al die jaloerse echtgenoten die hier zijn, hun vrouwen bij de priester sleuren en zeggen aan de priester, ik weet het niet wat er allemaal gebeurt. Want dan wordt niet eens verondersteld dat hij het echt helemaal zeker weet. Als hij het vermoeden heeft, dan kon dit al. Nou, dan ga je dan, weet je wel. En die vrouwen die zouden dan allemaal dat water moeten drinken. Hoofdhaar losgemaakt, toewijding staat dan ter discussie, zo zeg ik het maar, heel voorzichtig. En dan zou de heup invallen en zou haar buik opzwellen als het echt zo zou zijn. Nou, ik gun het die mannen niet, ik gun het de mannen van vandaag niet, dat ze dit zouden meemaken. Alsof zij brandschoon zouden zijn. Alsof zij helemaal niet aan verkeerde gedachten zouden zijn overgeleverd. Een vrouw aanzien om haar te begeren, zegt de Bijbel. Zegt de Bijbel van een man, niet van een vrouw, van een man, is al overspel plegen met zo iemand. Maar waarom dan dit hele merkwaardige verhaal in Numeri? We zijn op weg. Numeri is het boek van door de woestijn trekken. Met de tabernakel in ons midden, met het huis van God centraal. Met het denken aan de Heer Jezus centraal. En we zijn op weg. En dan kan het gebeuren dat ons hart niet zuiver is. En als u nu eens begrijpt dat die vrouw die in nummer 5 wordt voorgesteld wel eens het getuigenis van God zou kunnen zijn. Want Israël wordt vergeleken met een vrouw en ook de gemeente wordt vergeleken met een vrouw. Als Paulus zegt, ik heb u als een reine maagd aan één man verloofd. En als Efeze 5 zegt, man, vrouw, dit zeg ik met het oog op Christus en de gemeente. Dit geheimenis, deze verborgenheid is groot. Maar ik zeg het met het oog op Christus en de gemeente. Dan mag u zich wel eens afvragen. Zou onze man, ik heb u als een reine maagd aan één man verloofd. Zou onze man misschien jaloers zijn? Omdat het bij ons niet helemaal meer kosher is. Omdat het niet helemaal zuiver is naar hem toe. Zou het kunnen zijn dat ook wij wat bij elementjes, wat bijgedachten hebben in ons leven? Alsjeblieft, ga nu niet aan man, vrouw in de feitelijke zin van het woord, maar probeer dit eens in je eigen leven te plaatsen. Ik heb het niet over zusters, ik heb het over zusters en broeders samen, die samen een vrouw zijn volgens de schrift, en die samen, misschien wel eens door de jaloerse echtgenoot, ik de Heere ben een jaloers God, hoort u het hem zeggen? Een naïvere God. Jaloers is bij ons heel negatief. Maar dat is helemaal niet negatief. Jaloers in de taal van de Bijbel is, God kan het niet uitstaan dat u naast hem nog iemand hebt. Dat is de jaloersigheid van de Heere God. Ik ben de enige. Buiten mij is er niemand. Er is geen ander. Ik ben de enige. Er is geen andere God. Geen andere Heere. Ik ben de enige. Ik, de Heere, ben een jaloers God. Maar stel dat hij jou en mij bij zich zou roepen en zeggen, nou, drink maar eens wat stof, aangemaakt met water, stof van de vloer van de tabernakel, daar waar jij de dienst uitoefent, daar waar jij dan in het huis des Heren staat. En leg je eigen leven eens in je handen, bekijk het dus, en maak je toewijding, lange haar werd losgemaakt, laat je toewijding eens ter discussie staan, eens ter beoordeling staan. Wat zou er dan gebeuren? Ik denk dat er gebeurt wat er vandaag in de gemeente te zien is. De buik is opgezwollen en de heup is ingevallen. Dat zeg ik expres zo. Want de Bijbel waarschuwt, wier God is hun buik en wier eer is in hun schande. Zij dienen niet Heere God, maar ze dienen hun eigen buik. Gaat het dan om kilo's? Nee, ze zijn met zichzelf bezig. En de heup ingevallen betekent krachteloos geworden. U hoeft niet zoveel verbeeldingskracht te hebben om te ontdekken dat dit misschien wel het probleem van de gemeente is vandaag. krachteloos en ze dienen zichzelf. Merkwaardig. In het boek Numeri, net op gang gekomen, net op het punt om, laat ik maar zeggen, de woestijntocht aan te vangen. En deze dingen komen voor. En naast dit hele merkwaardige gebeuren van Numeri 5 staat Numeri 6. Als er iemand is die de Heere toegewijd wil zijn, dan de Nazireer. Ik heb vorig weekend geloof ik uitvoerig gesproken over Simson ergens. En dat dringt helemaal door tot je denken. Maar Simson is zo'n man, weet je wel, lange haar, zo'n Nazireer. Wanneer was Simson zijn kracht verdwenen? Toen zijn lange haar afgeschoren was. Als de toewijding verdwijnt, is de kracht ook verdwenen. Zijn heup viel ook in. Snap je wat ik bedoel? En vanaf het moment dat zijn hoofdhaar werd afgeschoren, begon het weer aan te groeien. U zegt logisch, ik ook, maar ik vind het wel een van de allermooiste stukjes van genade van God. Maar God wil met jou opnieuw beginnen. Vanaf het moment dat het afgeschoren is, begint het weer aan te groeien. Dat gaat nog een keer gebeuren. Je mag opnieuw beginnen. Dat is heel, heel merkwaardig. Zouden wij vanavond tegen elkaar durven zeggen, we willen graag voor de Heere dienstbaar zijn, we willen Nazireërs zijn, we willen toegewijd zijn aan de Heere. En de kracht van onze dienst en de kracht van ons getuigenis houdt gelijke tred met onze toewijding. Nou, dat vind ik een vrij pittige, al aan het begin van het boek Numeri, op weg gaan met de Heere, met hem in ons midden, hem toegewijd zijn, hem gewijd zijn, voor hem leven, voor hem er zijn, voor hem een getuigenis vormen. Dat zijn hele bijzondere uitdrukkingen die je direct in het begin van dit boek tegenkomt. Zou je willen? Ik hoop het. En de Heere zegt in Numeri 6, als dat zo is, mijn zegen heb je. Ja, die zogenaamde hoge priesterlijke zegen van Numeri 6, ik heb het u voorgelezen. U hoort het misschien elke zondag na de dienst, of als afsluiting van de dienst. Het is een zegen die door de hoge priesters werd uitgesproken. Ik kan niet vinden dat dat ook uitgesproken werd door de priesters. Ik kan ook niet vinden dat het uitgesproken werd door levieten, de knechten des heren. Ik kan alleen maar vinden dat dat uitgesproken werd door de hoge priester. En volgens de Joodse overlevering, de Talmud, weet je wel, waarin de Joodse voorschriften en gebruiken worden doorgegeven, volgens de Joodse Talmud, werd dit alleen maar gedaan bij het morgenoffer. Er waren twee offers, dat zei ik de vorige keer. Een morgenoffer was om 9:00 morgens en een avondoffer was om 3:00 middags. Maar de zegen, de hoge priesterlijke zegen, kwam alleen voor bij het morgenoffer. En als de priester het morgenoffer gebracht had, om 9:00 morgens, de Heere had geprezen, kwam hij naar buiten en zegende het volk. Bij het avondoffer deden de priesters dat niet, zegt diezelfde Joodse overlevering, want dat zou voor de Messias zijn als hij zou komen. Dat staat er al eeuwen in. Dus we nemen ook aan dat dat zo ging. Nu, ik weet niet of u weet hoe laat de Heer Jezus is gestorven. Het uur van het avondoffer. Heel precies. Echt precies in de Bijbel vastgelegd. Op het uur van het morgenoffer kwam de Heer Jezus aan het kruis. En op het uur van het avondoffer stierf de Heer Jezus. Het is volbracht. En op het uur van het avondoffer kwam de Heer Jezus, toen het avond was, op die eerste dag van de week, te midden van de discipelen. En die waren bij elkaar in een bovenzaal, waar de deuren uit vrees voor de Joden gesloten waren. U weet dat, hè? En wat zei de Heer Jezus? Ik zeg het heel voorzichtig. De Heere zegen u. Het is aangrijpend om ineens te zien dat door zijn werk aan het kruis, hij die hoge priester is die de zegen brengt op grond van het avondoffer. Dat is de Heer Jezus. Dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. Ik ben zelf een beetje terughoudend als het gaat om deze uitspraak. Ik lees het voor omdat het in de Bijbel staat. Ik wil het ook voorlezen bij een ziekbed, bij je thuis. Ik wil het ook voorlezen in de dienst, in de samenkomst. Maar ik ga niet zeggen dat ik de rol van de hoge priester ga vervullen en zeggen, dezelfde woorden gebruik het. Ik lees het voor, alzo zullen ze mijn naam op de Israëlieten leggen. Dat wil ik ook voorlezen. Ik denk dat 2 Korinthe 13:13, dat de liefde van God en de genade van onze Heer Jezus en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons zal zijn, veel eerder mogelijk is om door te geven, dat doe ik wel. Maar ik ben heel schoorvoetend, terughoudend in het doorgeven van de zegen van nummer 6. Omdat ik niet de hoge priester ben. Is maar één hoge priester. Wij hebben een hoge priester. Wie is dat? Onze Heer Jezus. Meer dan Aaron. Naar de ordening van Melchizedek. Daar laat ik het bij. U en ik mogen weten dat het op grond van zijn volbracht werk er zegen is. Dat de Heere ons behoedt. Dat hij ons licht geeft. En dat hij ons zegent. Hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegening. Hij heeft ons zijn licht gegeven. En hij duldt ons in zijn eigen tegenwoordigheid. Geschikt gemaakt voor zijn eigen heerlijkheid en tegenwoordigheid. De Heer Jezus. Ik hoop dat u ook zo naar Numeri wilt kijken. Maar in dit boek Numeri gaat het verder over de woestijntocht. Op een bepaald moment is het moment gekomen van verder trekken. En dan ineens krijg je een heel merkwaardig voorschrift in Numeri 9. Ik heb dat met je gelezen. Dat de Heere zegt, en nu moet je ook in de woestijn het Pascha gaan houden. Nou, dat waren ze best van plan. En dan kwamen er mannen die zeiden, ja maar vrouw, moeder, vader, kind is net overleden. We hebben ons verontreinigd met hun doden. We zijn daarmee in aanraking gekomen. Dat betekent niet dat ze gezondigd hadden, dat ze weer kind van God moesten worden. Maar ze waren dus in die zin niet rein om het Pascha te vieren. En Mozes weet niet hoe hij daarmee om moet gaan, gaat naar de Heere, en dat kon toen. De Heere woonde in hun midden, de Heere was bereikbaar voor Mozes. Het boek Numeri zegt dat Mozes daar kind in huis was, dat hij daar zomaar binnenliep en dat hij de stem van de Heere hoorde, duidelijk en niet in raadselen. Het was een geweldig moment om daar te genieten. En daar zegt de Heere, moet je luisteren Mozes, als iemand op een verre reis is, het wordt ineens uitgebreid door de Heer. In het antwoord van de Heere gaat het veel verder dan in de vraagstelling. Als iemand op een verre reis is, of als iemand dan verontreinigd is door wat dan ook, dan mag op de tweede maand dat Pascha ook gevierd worden. Normaal. In de eerste maand, op die 14e, 15e dag van de maand, Pascha. Maar als iemand er niet is, op weg is, op reis is, ver af is, dan mag dat in de tweede maand ook. Nu ga ik het gewoon zeggen. Ik denk dat ik in mijn hart en in mijn leven heel vaak denk, Heere, ik ben zo blij met die tweede maand. Ik zal u een voorbeeld noemen. In de dagen van Hiskia was het niet zo goed in Israël. Ging helemaal niet goed. Maar in de dagen van Hiskia ontstaat er dus een opwekking. Het verkeerde wordt weggedaan. Er gebeurt van alles. Opruimen. En er was heel veel mis. En dan wordt het Pascha gevierd. Let maar eens op de datering in de geschiedenis van Hiskia. In de tweede maand. Heel concreet. Alsof Hiskia zegt, we hebben geen been om op te staan als we denken aan het Pascha. Dat moet, dat kunnen we niet. Maar heren, wat fijn dat er ook een soort herkansing is. Een soort tweede kans is. De tweede maand. Als je nu denkt aan de Heer Jezus. En als je denkt aan je eigen toewijding. Als je denkt aan dat wat jij in je hart voor de Heere zou hebben. En hoe je de Heere zou willen dienen. En hoe je hem zou willen grootmaken. Dan denk je, ach Heere. Misschien ben ik wel off the road. Dat klinkt een beetje jeugdachtig. Alsof je met een brommer. Met zo'n heel speciale terreinbrommer aan het scheuren bent. Maar je kunt ook een beetje van de weg gedwaald zijn door omstandigheden, door zorgen van het leven, door misschien wel verkeerde beïnvloedingen, door van alles om je heen. Er zou zoveel kunnen zijn in jouw en mijn leven Waardoor we moeten zeggen, heren, maar we zijn helemaal niet zo dichtbij. We zijn een beetje op reis, we zijn een beetje weg. Op een verre tocht. Of, misschien wel heel concreet, we zijn onrein geworden door. We hebben dus allerlei dingen gedaan die eigenlijk niet hadden moeten plaatsvinden. Ze zijn er wel gekomen en we zijn weg. En de Heer zegt, tweede maand mag ook. Ben je niet blij met de Heer dat hij zegt, tweede maand mag ook? Ik denk voor mezelf, als dat niet gezegd zou zijn, zouden we nooit aan de Heer kunnen denken. Zouden we nooit hem willen prijzen, zouden we niet eens durven. Maar ik ben zo blij met de gedachte die hier in dit nummerieboek, waar ongelooflijk veel gemurmureerd is, gemopperd is en verkeerdheid gekomen is, dat de Heer in dit boek rekening houdt met onze zwakheid. Daar ben ik blij mee. Dat hij onze zwakheid telt, weegt en zegt, dan maar in de tweede maand. Zijn eigen voorschrift bij wijze van even een beetje aan de kant schuift om onze zwakheid ook niet te honoreren om te zeggen, van dat is goed, maar dan is er toch een tweede kans. Zoals Jona ooit een tweede kans kreeg om naar Nineveh te gaan, zo ook wij een tweede kans om de Heere te dienen. Ik hoop dat je daar vanavond blij van wordt. Dat je niet denkt van, Heere God, ik red het nooit om aan uw voorschriften te voldoen, want u bent heilig, u bent hoog, maar ik ben er niet, ik ben wel eens een beetje weg. En ik weet niet hoe ver jij bij de Heere vandaan bent, maar je kunt in de meest heilige momenten ineens in je gedachten, ik weet niet waar zitten, dat is gewoon zo. De Heere zegt, de tweede maand. En de Heere geeft er nog iets bij. Hij zei, moest luisteren, jullie gaan nu op weg en ik wil dat er zilveren trompetten zijn, dat er bezuingeluid gehoord wordt. En die zilveren trompetten die dienen om jullie bij elkaar te houden, om de hele gemeente bij de ingang van de tent der samenkomst te roepen, of om alleen de priesters bij de ingang van de tent der samenkomst te roepen. Die zilveren trompetten die komen ineens naar voren, in Numeri, nergens anders alleen in Numeri. Voor de woestijntocht, voor onze tocht, is dat een must. De Heere wil ook hulpmiddelen gebruiken om ons bij hem te roepen. Stel je voor dat je daar in Israël leefde, een gigantisch kampement, waarschijnlijk iets als de provincie Utrecht, heb ik al een keer geventileerd. Het moet een geweldige camping zijn geweest. Miljoenen mensen waren daar bij elkaar, allemaal in tentjes. En hoe bereik je elkaar? Nu, die zilveren trompetten die dienden ervoor om te zeggen, aha, dit is een signaal om, nou, vroeger kregen we zo'n ding in militaire dienst, om op te staan. De wat ouderen die in militaire dienst zijn geweest, die weten dat. Een dolgedraaide grammofoonplaat, die hoorde de achterkant geloof ik. Maar ja, dat wist de wachtcommandant ook, die draaide dus die plaat gewoon om. Maar ik wil alleen maar zeggen, je werd wakker gemaakt om 6 uur met het geluid van een signaal. En nog, als er een dodenherdenking is of iets dergelijks, dan is er nog een signaal. Het hele militaire apparaat is gekoppeld aan signalen. En de Heere zegt hier in de woestijn, daar zijn signalen. En op één blazen, dat betekent één lange toon, dan betekent het iets. Of hoog en laag door elkaar, dan betekent het iets. Twee, dat betekent dus dat het ook nog tweestemmig was. De verschillende geluiden betekenden iets. Maar één van die geluiden is voor mij heel kostbaar geworden. En dat is, als er op een bepaalde manier geblazen werd, moest het hele volk bij de ingang van de tent der samenkomst komen. Er is een hele bijzondere tekst in 1 Thessalonicenzen 4. Als het geluid van de bezuiner is, dan roept de Heer Jezus, kom! En we worden allemaal bij de ingang van de tent der samenkomst gebracht. Dat is een heel merkwaardig gebeuren. Het moment van naar hem gaan. Hij met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel, een geluid van de bazuin, en wij zullen bij en met de Heer Jezus zijn. Maar die bazuinen, die zilveren trompetten, klinken ook door. Ik ben heel blij met de psalm die zegt, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Het waren bazuinstoten. Het waren klanken. Het was het geluid van de bazuin om het volk weer terug te brengen bij de Heere. Ook dat is waar. En de Heere zegt, in jullie tocht hier in deze wereld heb je nodig toegewijd te zijn, voor hem te gaan. Want de afwijking is heel snel. En je hebt in deze woestijn nodig de zegen van de Heere. 2. Je hebt in deze woestijn nodig genade van de Heere. De tweede maand. En je hebt in deze woestijn ook nodig het woord van de Heere. De zilveren trompetten. Eigenlijk heb je een aantal dingen achter elkaar gezet. Heel bijzonder in dit Bijbelboek. De Heere ziet je rondom de tabernakel, rondom zijn huis. En de Heere wil dat je hem toegewijd bent. En de Heere wil dat je onder zijn zegen staat. En de Heere wil dat je het geluid van de bazuin gaat horen. En dat je je realiseert dat het genade is dat er een tweede maand is. Dan gaat het volk op pad. Het volk gaat op pad. Een heel merkwaardig begin van een woestijntocht. Die tocht blijkt al met al 40 jaar geduurd te hebben. In het boek Numeri komt dat heel nadrukkelijk naar voren. In het boek Numeri komen ontzettend veel mopperpartijen voor. De opstand van Korach, Datan en Abiram. Numeri. De opstand van Aaron en Miriam in de richting van Mozes is ook Numeri. Het is zo herkenbaar. Toen ik het gekrakeel over de laatste verkiezingen hoorde, zag, toen heb ik heel vaak aan Korach, Datan en Abiram gedacht. Ze roepen maar wat. En de een roept nog harder dan de ander. En de chaos is bijna troef. En misschien zal het heel lang duren voordat iets goeds uitkomt. Ik weet het niet, maar de Heer zal het wel voor ons willen oplossen misschien. Maar het is zo. Maar is dat in de gemeente ook zo? Antwoord ja. Ik zal u niet vermoeien met allerlei praktische dingen. U hebt ze misschien zelf paraat uit uw eigen omgeving, in uw eigen gemeente, of u hebt gehoord van een bepaalde gemeente. Dat mensen zeiden, ja, maar hij kan dat, ja, hij wil de baas zijn. Dat zeiden ze van Mozes ook. Ze zeiden niet, wij willen ook baas zijn, of wij willen de baas zijn. Ze zeiden, hij wil alleen baas zijn. Zo is de taal. Dat is altijd zo. Altijd wordt die ander aangesproken. Maar niet hun motief van wij willen, dat was wel zo, dat was onderliggend. En het gedoe in de gemeente, het gekrakeel om leiderschap, is enorm. Als de gemeente ergens stuk aan gaat vandaag, dan is het op dit punt. Bijna overal. Het is het ik denken. Dat komt iedere keer terug. Zij willen zelf de baas zijn. Zij konden het niet uiten. Ook Miriam en Aaron niet, dat Mozes zo'n bijzondere betrekking had met de Heere. En als de Heere daarvan hoort, dan gaat hij naar zijn eigen huis, roept Mozes en Miriam en Aaron. En Miriam en Aaron krijgen echt een les. Miriam is melaats. En de houding van Mozes ten aanzien van zijn zus is gigantisch. Is heel bijzonder. Wat ik nu graag delen wil met jullie is, lieve broeders en zusters, in onze woestijntocht hebben we onszelf, ik, en we hebben het woord van God. We hebben Gods zegen en we hebben Gods bijzondere voorzieningen om ons te helpen, om ons te sturen, om ons te leiden, om ons niet te laten verdwalen. En toch worden we weer in een soort machtsstrijd meegenomen voor of tegen, voor onszelf en tegen de Heere. Dat heeft verstrekkende gevolgen. De aarde opende zich en al die families die zijn uiteindelijk zomaar verzwolgen. Dat is een hele ingrijpende gebeurtenis geweest. En nu hoor ik mensen zeggen dat het niet eerlijk is van God. Want Mozes had gewoon vergeten te delegeren. Dat had hij wel, weet je wel, dit soort taal hoor je dan. Het is nog precies als toen, want dat was ook de taal van destijds. Laten we nu eens ophouden en laten we nu eens echt zeggen, Heer Jezus, u bepaalt wie hier gezag heeft. En ik wil teruggaan naar het allereerste wat ik zei vanavond. De Heer Jezus is de Heer van het huis. Hij heeft het voor het zeggen. Hij heeft gezag, niet ik. En laten we in welke hoedanigheid ook, in welke betrekking ook, zijn gezag alsjeblieft gaan zien. De Heer zal ons dan zegenen. Ook heeft dat te maken met die bloeiende staf van Aaron, waar ik even met u van gelezen heb. Ook daar ging het weer om hetzelfde. Weer waren er 12 staven nodig. En weer werd gezegd dat ze ook tot zegen waren. En dat waren ook best mannetjes putters. Ik bedoel, de vorsten van Israël, dat waren leidslieden. Dat waren waarschijnlijk kundige lieden. Dat waren niet de eerste, de beste. En dan worden die 12 stukken hout, die dorre stukken hout, die worden daar voor de troon van de Heere gelegd. In de tabernakel, in het heilige der heiligen. Mozes legde ze daar neer. En de Heere zou dan duidelijk maken door wie hij gediend wilde worden. En de volgende morgen haalt Mozes die 12 staven daar weer vandaan. Ik vind het een hele aangrijpende gebeurtenis. En dan blijkt dat één stuk hout, een dorre staak van gisteren, ineens een bloeiende boom te zijn. Dat was de staf van Aaron, die bloeiende staf van Aaron. Met rijpe vruchten, bloesem, uitwassen en vruchten in één nacht. Weet je, er is maar één bron van zegen. Zouden we nu zelf durven zeggen, Heer Jezus, u bent die bron. Er is een lied uit een bepaalde bundel in Nederland nog wel gezongen. Dat zegt, u bent de bron van zegen. U, Heer Jezus, bent de bron van zegen die in het heiligdom ontspringt. Wie is de bron van zegen? Ben ik dat? Is mijn club dat? Mijn richting? Is dat onze kerk? Nee. Er is iemand. De hoge priester. Degene die zegent. De Heere zegene u. De Heere behoede u. Dat is dezelfde die een staf heeft. En die staf die bloeit. Vruchten. Voortgebracht. Wat zijn die mannen weggedropen? Denk ik. Elk een dorstuk hout weer meegenomen naar huis. Hebben thuis moeten zeggen, ik ben het niet. Zeiden we dat maar eens. Ik ben het niet. De Heer Jezus is het. Hij is het. De Heer Jezus is het. Die zegen brengt. De Heer Jezus is het. Die vrucht voortbrengt. Alleen in hem. Ik wil het even aanstippen. Toen het volk uit Egypte kwam, hebben ze bij een stuk water gestaan. En toen hebben ze zich massaal op dat water gestort. En dat water bleek bitter te zijn. Mara. En toen heeft het volk gemopperd. En toen heeft Mozes gezegd tegen. Heeft de Heer gezegd tegen Mozes. Kijk, daar ligt een stuk hout. Dat stuk hout moet je nemen. En dat moet je in het water gooien. Dat heeft hij gedaan. En toen was het water zoet. Niet Mozes kreeg de opdracht van kijk uit naar een stok, naar iets van hout. Maar de Heere God wees hem zelf een hout aan. Als in het laatste Bijbelboek een stroom van water zichtbaar wordt. U vindt het in Openbaring 22. Bij de troon van God ontspringt een rivier van levend water. In het midden van die stroom van water. Het geboomte des levens, het hout, letterlijk het hout des levens. Aan weerszijden het hout des levens. En die boom des levens brengt vrucht voort, elke maand vruchtgevende. Eindeloze vrucht. En maar vrucht dragen, steeds maar door. Het is het kruis van onze Heer Jezus. Het is de staf van Aaron. Het is dat symbool. Je moet die beelden misschien een keer een klein beetje gaan bekijken. Maar die beelden spreken maar één kant op. En dat is, het is de Heer Jezus. En vandaag moeten we opnieuw durven zeggen met elkaar. Er is maar één bron van zegen. Niet onze know-how, niet onze universiteiten. Niet onze opleiding, niet onze kennis van Hebreeuws of Grieks. Of van Aramees. Maar Christus. Niet onze club, niet onze theologie, niet onze visie, ook niet visie op de toekomst. Maar Christus. kwamen we maar zover. Dat we zeggen, de zegen, ja, dat is van onze hoge priester. Maar de vrucht, dat wat bloeit, dat wat bloesem voortbrengt, dat is ook Christus. Het woord van God is ook Christus. De genade van God is ook alleen maar door Christus. En we willen hem, onze Heer Jezus, toegewijd zijn. Het boek Numeri verplaatst ons van naar, op weg naar hem. En wij nu, het volk van God op aarde, we zijn op weg naar de Heer Jezus. En onderweg kan er van alles gebeuren. Onderweg kunnen wij een soort debat krijgen over wie van ons wel de meester zou zijn. In hetzelfde boek Numeri zijn verspieders uitgestuurd om in het beloofde land rond te kijken. En ze kwamen terug met het geweldige, geweldige rapport van overvloeiend van melk en honing. Het is waar. Maar ze zeggen, je komt er niet in. Je redt het niet. In het boek Numeri hebben ze gemopperd omdat ze het manna elke dag kregen. Ik snap het wel een beetje. Als je elke dag honingkoek moet eten, dan denk je, ja, het is een maand lang, dat is al heel wat, maar honinggebak, elke dag. Dan denk je, ja, ik wil ook wel een pizzatje. Nou, of wat anders. Maar eigenlijk wel iets pittigs misschien, iets hartigs. Worstenbroodje. Dus we snappen dat wel. Maar de Heere zegt, eigenlijk, jullie hebben het niet goed gezien. Want ik had het helemaal niet over jullie maag. Ik had het niet over jullie smaakpapillen. Ik heb het, pupillen misschien ook wel, maar ik wilde met jullie praten over wie nu jullie voedsel is. Wie is het echte brood uit de hemel neergedaald? Dat is de Heer Jezus. Nou, hoe je het ook bekijkt in het boek Numeri, het is één aan één schakeling van, we zijn op reis, we zijn op weg, we gaan van stap tot stap verder, maar het is steeds opnieuw de Heer Jezus. Je hebt op elk moment de Heer Jezus nodig. En als we dit vergeten, dan gaat het met ons niet goed. Als we dit uit het oog verliezen, dan gaan we de nederlaag leiden. Ik hoop dat u het boek Numeri voor uzelf achter elkaar doorleest. En dat u dan gaat zeggen, ja, maar dit is een heel bijzonder boek voor vandaag. Dit is niet alleen maar historie van toen. En wat rare voorschriften, en wat moet ik daarmee? Nou, misschien blijven er nog wel vragen over. Neem die maar mee naar de volgende keer. We willen best nog wat doorpraten over deze dingen. Maar begin eens met te zeggen, Heere, u wilt mij zien rondom uzelf. En u ziet mij, u weet waar ik woon, u weet dat we in Tiel zitten vanavond, u weet dat het, ja, ook bij ons toch om u mag gaan. En de Heere zegt, ik wil je zo graag gebruiken. En jij mag dit tillen en jij mag dat dragen en jij mag daarvoor zorgen en jij mag dat gaan geven. De een zal met pianospel de Heere mogen dienen en de ander zal met koffiezetten de Heere mogen dienen. En er is ook nog iemand die met het woord doorgeven de Heere mag dienen. Maar we willen allemaal de Heere dienen. We willen hem dienen met de kwaliteiten, met de gaven die hij ons gegeven heeft. En niet één van ons is zonder dienst. Dat blijkt uit Numeri. Ze hebben allemaal een taak, allemaal een plek. Nu, zijn we in dat wat we van hem gekregen hebben en waarvoor we staan en waarvoor we verantwoordelijk zijn ook gemotiveerd? Is onze toewijding nog optimaal? Nou, misschien is onze heup wel ingevallen en is het wel een beetje om me, the big number one, gegaan. Om onszelf gegaan. Wordt het dan niet tijd dat we de Heere toegewijd worden? De zegen van de Heere rust. Tweede Pascha van de Heere geeft je een tweede kans. Echt, hij mag, je mag opnieuw beginnen. En hij wil zijn geluid laten horen. Hij wil tonen door wie hij zegenen kan en met wie hij alle vrucht gaat brengen. De Heere wil dat wij terugkomen bij hem. En op weg gaan naar hem. Als dat overkomt, dan is er al veel gewonnen, denk ik. Dan is er al heel veel zegen. Daar wou ik het nu bij laten. Ik ga wel afsluiten met een kort dankgebed. En dan gaan we misschien naar de vragen wel verder met Biljam, als u het goed vindt. Misschien is het goed om een keer geen vragen te stellen, gewoon een stukje extra toespraak te houden. Over, in dit geval over Biljam. Onze God, onze Vader, we willen u danken dat we zo bij elkaar zijn. En dat we onszelf herkennen in deze oude geschiedenissen. En dat u ons door het boek Numeri heen wilt wijzen op uw oplossingen. U kent ons door en door. U weet waar we wonen. wie we zijn, wat we voelen, of we ons eenzaam voelen, verdrietig voelen, misschien wel geslagen voelen, dan willen we nu bij u komen. Vader, we danken u dat u ons ziet, dat u ons precies traceert. U weet waar we zitten. U weet ook of we een beetje van de weg gedwaald zijn. En u wilt in uw genade nu tegen ons zeggen, ik zie het, ik weet waar je bent. En ik wil zo graag dat je hart mij weer volkomen toegewijd is. Dat we Nazireërs zijn, dat we toegewijde mensen zijn. Dat we onder uw zegen staan, Vader, en onder de zegen van de hoge priester. We willen u danken dat we een tweede maand hebben. Genade, omdat wij de weg wat kwijt zijn. Dat we de zilveren trompetten hebben om ons terug te brengen, om ons terug te roepen. Dat ook deze avond een soort signaalfunctie krijgt van terug naar de Heere. We willen u ook danken dat u ons wijzen wilt op die ene bron van zegen. En in de geschiedenissen van het mopperen laat u ons ook zien dat het ik van de mens iedere keer weer de bovenrol gaat eisen. We willen u bidden of we zullen zien dat de Heer Jezus nederig is. Dat het niet om hemzelf gaat, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. O Vader, wilt u ons zo nabij zijn en ons uw zegen schenken. Ook aan allen die hier zitten en het moeilijk vinden op dit moment, omdat er pijn is, omdat er zorg is, omdat er herinnering aan verdriet is. O Vader, wilt u zo bemoedigen en allen die hier zijn nabij zijn en uw vrede en uw vreugde geven. In de naam van de Heer Jezus. Amen.